aflevering 4 van Vivo Valentine. Daar zitten we, Robert.
Yes.
En dit is vandaag de verkiezingsdag.
Yep.
Woensdag 17 maart nemen we dit op. Het is op dit ogenblik, 4:10. We hebben al een exit poll gezien. Ja. Daarin had je nog geen zetel. Nee. Hopelijk komt er verandering in. Dat was de exit poll van 1 uur trouwens. En de vraag is natuurlijk, wat zijn exit polls waard? Hoe kijk jij er tegenaan?
Tegen exit polls?
Ja, tegen polls sowieso.
We hadden vandaag gisteravond een bericht uit van het AD, waarin stond kleine partijen gaan verrassen. Omdat dit een uitzonderlijke verkiezing is.
Mm-hmm.
Sowieso natuurlijk heel veel nieuwe partijen die op het stembiljet staan. Maar ook een ongekende tijd met alle coronamaatregelen. Natuurlijk heel veel onvrede.
Ja.
Ik telde bovenop dat elke peiling een marge heeft, een foutmarge van 2 tot 3 zetels.
Mm-hmm.
Ja, dat alles staat nog open wat dat betreft. Dus we kunnen inderdaad met 2-3 zetels erin komen zonder dat je dat in de peilingen terug hebt gezien.
Ja.
En er is veel tractie. Ik merk nog steeds dat de leden binnenkomen vandaag ook nog. En ik krijg heel veel berichten van mensen die ik ken en niet ken. Die zeggen, ik heb op je gestemd. Ook mensen die 56 jaar zijn, lid zijn geworden onlangs van de LP. En zegt, ik ga vandaag voor het eerst op jou stemmen.
Super cool, man.
Ja.
Jesus. Hey, en dit was niet jouw eerste verkiezing. Dit was je tweede verkiezingscampagne als lijsttrekker van de Libertaire Partij, toch?
Ja, als tweede als landelijk lijsttrekker. Ik heb ook een keer meegedaan met de gemeenteraadsverkiezing in Amsterdam voor de partij. Zo ben ik begonnen in 2014.
Oké. Okay. Hoe vind je dit jaar vergeleken met vorig jaar?
Ja, een wereld van verschil. Er zijn, ik merk het al in de aanloop naar de verkiezing toe. Dus het aantal leden wat erbij kwam was echt gigantisch.
Ja.
En dat is tot vandaag de dag is dat zo doorgegaan. Er zijn veel meer mensen die actief zijn. We zijn gewoon als partij ook meer ervaren. Dus we komen van ver, ook omdat we dus niet politiek willen zijn. We hebben nooit de ambitie gehad om politieke invloed te vergaren. En nog steeds blijft dat een spanningsveld. Zowel binnen de partij als binnen mijzelf.
Ja, snap ik.
Want het is gewoon, we geloven gewoon oprecht op het moment dat jij macht vergaart, dat jij verandert als persoon. Je kan er als mens gewoon vrij weinig tegen doen.
Ja.
Dus we zeggen altijd, we willen de Kamer in om onszelf overbodig te maken. Maar we moeten dus wel een drempeltje over om daadwerkelijk ook politiek actief te zijn en politieke maniertjes te omarmen om daar in de Kamer te komen.
Ja.
Dus, maar dat hebben we wel gedaan. We hebben daar de afgelopen paar jaar aan gewerkt. En ook over overtuigen, meer geleerd. We zijn, denk ik, overrationele mensen binnen de partij. We willen heel graag op inhoud discussiëren.
Mm-hmm.
Maar dan krijg je in de politieke spectrum, in de politieke arena en de tijd die je hebt in de verkiezingstijd gewoon weinig tijd voor. Daarom ben ik blij met deze podcast. Want ik merk dat mensen dan met ons mee de inhoud ingaan. En ik merk ook wat moois dat er wel behoefte aan is. Dus het is dubbel. Dus we zitten enerzijds dus met één been dus in het politieke spectrum. Op de politieke manier zijn we bezig om bekendheid te vergaren.
Mm-hmm.
Dat is heel goed gelukt.
Ja.
Ik ben echt benieuwd wat het gaat
doen. Ja, positief. Ik vind het ook tof dat natuurlijk dat onderwerp van Bitcoin, ik weet niet precies wat het resultaat is van de campagne natuurlijk. Maar ik hoop dat dat gewerkt heeft. En ik hoop dat mensen zich realiseren dat er iets is in de samenleving wat helemaal misgaat. En dat een scheiding van geld en staat essentieel is om dat proces om te keren. En het verbaast mij eigenlijk dat er geen andere partijen zijn die dat zo op de agenda zetten. Ik weet wel dat er waarschijnlijk andere politici zijn die er net zo over denken. Maar dat gaat no way op in het programma staan.
Mm-hmm.
Hoe is dat intern bij de LP? Wat voor soort reacties heb je daarop gehad?
Ik denk tweezijdig. Kijk, Bitcoin aan zich is gewoon iets wat heel bekend is binnen de Libertaire Partij. Gewoon omdat het zo inherent aan onze ideologie is. Zeg maar. Mm. Dus het decentrale, het omzeilen van macht en omzeilen van een centraal persoon die alle info of zeggenschap heeft.
Ja.
En dus ik ken het ook al heel lang. Ik ben al heel lang geleden in aanraking gekomen met Bitcoin en crypto en blockchain. Omdat de mensen binnen de partij er gewoon mee bezig waren.
Ja.
Dus het formuleren van de standpunt gebeurde heel snel. Zeg maar. Dat was gewoon redelijk logisch, omdat, om wat te doen. En we zijn zelfs in 2017 ook al bezig geweest met het idee om eigen coin uit te brengen. Dus daar kunnen we niet de zeggenschap, zeg maar, je moet stemmen binnen een politieke partij. Mm. Je bent een vereniging, de leden hebben het laatste woord. En het idee was om een eigen coin te maken, uit te geven. En op die manier de stemrecht binnen de partij te regelen. Dus dat zijn dingen waar we gewoon echt al de hele tijd mee bezig zijn. Het is niet iets nieuws. Dus en nu het standpunt wat we nu hebben is voor een heel groot deel is dat ook weer gewoon langs de lijnen wat wij geloven. Dus dereguleren, stop met die nieuwe customer regelgeving. Mm-hmm. Het omarmen als betaalmiddel. Het echt als een standaard gaan gebruiken. Dus dat waarvan we zeiden dat we willen graag gaan onderzoeken, is dat mogelijk? Daar merk ik dat sommige mensen wel nog zoiets hebben van, hé, maar ook binnen partij denken mensen nog, het is een scheme. Het is misschien het is echt een grote pamp en damp, kreeg ik laatst nog op mijn LinkedIn. Maar die mensen kan ik dan wel snel overtuigen van, volgens mij, je moet nog even verder kijken naar wat het precies hoe het in elkaar steekt. Maar
je hoeft ze toch ook niet echt te overtuigen? Ik bedoel, dat is, laat ik zeggen, je hoeft geen salespersoon voor Bitcoin te zijn. Als mensen daar gewoon nog niet aan toe zijn, dan zo so be it, dan zijn ze daar niet aan toe. Het gaat meer om de scheiding van geld en staat.
Ja, nee, en dat, nou goed, dat is gewoon een gegeven, zeg maar. En dat was wel een van de reacties, dat was de reactie op LinkedIn. Die zei van, ja, we moeten geen middel voor gaan schrijven. Het moet gewoon vrij worden gelaten. Ik zeg, ja, dat klopt, dat is inderdaad het ultieme standpunt. Maar ik denk dat Bitcoin daar een rol in kan spelen.
Net zoals dat goud daar een rol in speelt. En eigenlijk heel veel libertariërs uit die goudhoek komen, heb ik het idee altijd. Mm-hmm. Omdat daar zijn die gedachten natuurlijk heel oud al. Mm-hmm. Weet je, de persoonlijke verantwoordelijkheid en geld weg van de staat. Dat is natuurlijk echt een goudnarratief geweest.
Ja.
En nu zie je dat Bitcoin dat ook krijgt. En daarom denk ik van ja, Bitcoin is ook nog eens een keertje technologie. Dus de voordelen van het internet, de netwerkeffecten die je hebt, die wat je met goud allemaal niet hebt, dat maakt het wel modern als het ware.
Ja. Ja. Ja, het is heel interessant. Ik ben benieuwd wat het natuurlijk die campagne met dat billboard langs de snelweg waarbij ik met laser-eyes opstond. En er waren ook de reacties en de ideeën waren daar gemengd over. Maar ik wist, ja, als het gewoon alleen op Bitcoin zou zijn, zeg maar, het billboard. Dus we hebben alleen maar mijn foto met de tekst stem op Bitcoin is de toekomst. Is op zich ook al vernieuwend. Maar ik weet gewoon dat het niet de aandacht geeft. En dat is ook weer het ding met politiek. Je bent continu op zoek naar een balans tussen betrouwbaarheid en opvallen.
Ja.
En dat is een heel vreemd spanningsveld. Net zoals het spanningsveld tussen iets willen veranderen in de politiek, maar eigenlijk niet met de politiek mee willen doen.
Ja.
Maar uiteindelijk dacht ik van ja, het werkt wel. Het gaat opvallen. Mensen gaan het zien. Ze gaan het niet snappen, maar ze gaan wel vraagtekens stellen van wat gebeurt hier nou precies. Ik kreeg ook appjes van mensen. Maar een oud huisgenootje zei van een vriend uit Zwitserland, die stuurt dit allemaal toe, zeg maar. Dus ik krijg echt weer hele omweg kreeg
dus de
ik,
foto
zeg maar,
van jou.
De foto van de billboard dat had ik op Twitter gegooid. En dat is vervolgens in verschillende crypto kringen in Amerika terechtgekomen. En dus ook, was dat 16 uur geleden of zo, op Cointelegraph. Dus je ziet inderdaad dat het door die ogen dat het opvalt. En dat was sowieso wel heel vet. En ik krijg daar ook heel veel nieuwe mensen die me volgen en die me contacten daaromtrent. En ik sta nu blijkbaar in een lijstje, dat zag ik in dat Cointelegraph artikel. Voor mij waren er drie politici die echt prominent, zeg maar, Bitcoin in hun campagne gebruikten wereldwijd. Een senator of twee senatoren in Amerika en ik dan.
Ja, wat vet.
Ja, ja.
Dat is best wel cool eigenlijk.
Ja, heel vet, ja. En ik zei net ook van, ik ken Bitcoin al heel lang. Maar door jou ook bewust worden van het feit dat mensen die zich bezighouden met Bitcoin en uiteindelijk erin gaan verdiepen van wat is het nou precies, dan ook bij libertarisme uitkomen.
Ja.
En dat vind ik heel interessant.
Ja, ik vind het interessant, omdat ik ben een schoolvoorbeeld daarvan. Want ik was niet een libertariër. Toen ontdekte ik Bitcoin en toen kreeg ik automatisch daarmee de basis van het libertarisme mee. En toen ben ik gaan lezen en al de klassiekers gaan lezen. En toen ging die wereld voor me open. En toen vond ik de wereld van de libertariërs vond ik behoorlijk ontoegankelijk. Ik weet dat ik eens een keer geprobeerd heb om een podcast met de vorige lijsttrekker van LP, dat was Twan
Manders.
Ja, Twan Manders inderdaad. En die was niet zo geïnteresseerd. En die had net een heel gezeik over belasting betalen achter de rug, geloof ik. Dus dat ging hem niet worden. En ik weet niet, ik kwam er niet echt in. Totdat ik jou een keertje op Twitter contactte. En dat het klikte en we hebben die podcast gedaan. En toen had ik zoiets van, ja, cool, weet je. Ik bedoel, dit is die twee werelden, die zitten op elkaar te wachten. Weet je? Mm-hmm. Ik bedoel, aan de ene kant heb ik het idee van de libertariërs zijn over het algemeen vrij conservatief en die kunnen die vernieuwende technologiestroming goed gebruiken. En de bitcoiners hebben die ideologie nodig die juist die libertariërs hebben, wat draait om persoonlijke verantwoordelijkheid als weg naar vrijheid.
Mm-hmm.
En dat die twee, ja, dat is gemaakt voor elkaar.
Yeah.
Dat bitcoin is inherent libertair.
Ja, ja, daar ben ik nu ook, tenminste, daar ben ik van overtuigd ook inderdaad. En ik vind het ook interessant dus dat er zijn dus ook heel veel nieuwe leden zijn dus door de Bitcoin Show of door deze podcast lid geworden. En was dat voor mij een week geleden was ik nog onze kranten aan het rondbrengen. Dat vind ik het leuk om dat zelf te doen bij nieuwe leden. En heel veel mensen de meerdere wat er toen sprak kwam dus via de podcast binnen en was dus Bitcoiner en op die manier bij de partij gekomen.
Ja.
En ik denk echt dat het inderdaad een perfecte match is. En dat wil ik ook ongeacht de uitslag na vandaag verder uitbouwen. En ik denk dat er nog genoeg te doen is de komende tijd met alle maatregelen die we nu hebben.
Ja.
En sowieso is het monetaire beleid van Nederland of de EU of waar dan ook de wereld staat niet ter sprake. Dus dat moeten we veranderen. Dus ik denk dat we daar nog heel veel in kunnen doen.
Super cool. Hey, en dan even dat idee. Hè. Ik bedoel, kijk, ik kan het niet genoeg benadrukken. We hebben geen idee wat de uitslag gaat zijn vandaag. Maar er is natuurlijk gewoon een reële kans dat we Rutte 4 krijgen.
Mm-hmm.
Ik denk ook, ik heb het idee, als ik in mijn omgeving kijk, en nogmaals, dat zegt verder helemaal niks, maar ik heb het idee dat corona veel mensen naar de stembus drijft. Weet je, aan de ene kant, misschien zijn ze tegen de maatregelen, misschien zijn ze heel erg bang voor corona en willen ze juist daarom op Rutte stemmen. Ik weet het allemaal niet, maar dan is Bitcoin wel een heel ander soort thema of zo. Weet je, ik bedoel, als eigenlijk die verkiezingen gedomineerd worden door corona, dan vallen al die andere standpunten eigenlijk een beetje in de schaduw daarvan.
Mm-hmm.
Heb je het idee dat dat aan de hand is? Of
ja, ik vind het moeilijk, want dat idee had ik zelf wel. Maar ik zag een tijd geleden een poll waarbij kiezers zeiden, we vinden het jammer dat het alleen maar over de coronamaatregelen gaat en niet over wat daarna zeg maar gaat gebeuren.
Ja.
En dat was ook een van de redenen. Ik dacht van ja, dan is een standpunt waarbij we echt de essentie van het systeem, waar het fout gaat in het systeem, aanduiden, wel interessant. Maar ik heb ook het idee dat mensen zijn ja, nu natuurlijk eerst bezig met wanneer kan ik weer normaal naar buiten, wanneer kan ik mijn zaak weer open doen. Dus dat,
ja,
dat speelt gewoon, staat gewoon voorop. En ik denk ook dat ik hoop met zetels, maar hoe dan ook wil ik daar, moeten we daar ook gewoon meer mee gaan doen. Ik ga daar meer mee doen. Dan moet, ik vind het protest tegen de maatregelen nog redelijk ongecoördineerd. En het is vaak, komt het niet veel verder dan op het Malieveld staan en vervolgens een uur later weggeveegd worden.
Ja, maar dat speelt natuurlijk wel een rol. Ik bedoel, we hebben al van die buitenparlementaire enquêtecommissie een verklaring van een hoofdagent die bij de ME zat. Die zegt van ja, het hele doel van het optreden in Den Haag is gewoon mensen proberen te weerhouden van te demonstreren tegen corona.
Mm-hmm.
Dus ja, dat is schijnbaar effectief. Want mm-hmm, heel veel mensen zijn tegen corona, maar niemand gaat naar het Malieveld. Want je hebt echt geen zin in een knuppel in je nek.
Nee, precies. Nee, dat snap ik heel goed. En dat merk je ook. Je ziet natuurlijk af en toe van die beelden dat mensen agenten aan de deur krijgen omdat ze iets gezegd hebben over een protest waar ze heen gaan of wat ze mensen hebben opgeroepen om naar een protest te gaan.
Oh ja, gebeurt het
ja,
in Nederland?
Ja, het gebeurt in Nederland. Ja,
wow.
Meerdere filmpjes daarvan. Ja, het is echt heel heftig. En dat, ik denk ook dat en de media die dus niet tegen het overheidsbeleid wil ingaan, dat ze dat ook gezegd hebben van ja, in zo'n tijd, in zo'n crisis moet je niet tegen de overheid ingaan. Maar we hebben het daar eerder over gehad. Ja, dat maakt dat het narratief lijkt dat niemand er iets mee wil doen.
Ja.
En dat moet veranderen. We moeten gewoon laten zien, want de steun voor de maatregelen neemt gewoon steeds meer af.
Ja.
Ik merk het zelf ook gewoon in openbaar vervoer of op straat, dat mensen steeds minder vaak een mondkapje dragen of slordiger, of gewoon zeggen, ja, ik doe het wel, maar ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in.
Ja.
Ik geloof er niet in. En het dus zeg maar ook weer de social proof waar het vorige keer over had. De social proof werkt nu tegen de mensen die tegen de maatregelen zijn.
Mm.
Maar we moeten dus voor gaan zorgen dat die social proof met ons gaat werken. Laat zien dat ja, de meerderheid is er gewoon tegen.
Ja.
En Rutte's advies opvolgen en gewoon zeggen dat we er klaar mee zijn.
Ja, behalve, en dat is waar ik zelf vind, dat waarom ik die politieke support voor de de tegenbeweging tegen die maatregelen zo belangrijk vindt. We gaan nu vanuit Europa gaan we die push krijgen. Dus waar het eerst Rutte en de jongen zijn die dat lokaal aan het opleggen zijn, merk je dat we nu alweer coronapaspoorten vanuit Europa opgedrongen krijgen. Ik bedoel, die plannen liggen er al lang natuurlijk. Ze weten donders goed dat voor de zomer dat ze dat helemaal opgetuigd willen hebben. Sterker nog, daar zijn ze waarschijnlijk al een jaar mee bezig.
Er is al lang een roadmap. Je kan op internet gewoon een roadmap van de Europese Commissie zien van wanneer ze bepaalde dingen willen invoeren. En het paspoort staat daar gewoon al in.
Ja, het is in fucking zijn. Ik blijf het verbazingwekkend vinden hoe makkelijk we daarin gerommeld worden. Hoe ontzettend weinig weerstand er is. En wat dat betreft, de timing van de verkiezingen had niet beter kunnen zijn. Want ja, we staan nu echt op het kantelpunt van of we gaan gewoon een totalitaire situatie in de aankomende 4 jaar. Of mensen trekken aan de handrem en zeggen, luister, dit is niet de samenleving waar we in willen leven. Mm-hmm. En ik denk dan dat de kans toch nog steeds heel groot is dat de Nederlander, men in Nederland over het algemeen gewoon bang is voor het virus. En gewoon ja, Rutte stemt omdat het enigszins veilig is of zo. Veilig lijkt. Mm-hmm. Ik weet niet wat ze erbij denken. Maar ja, hoe blijf je positief daarin?
Ja, ik moet zeggen dat ook als vergelijk met 4 jaar geleden, dat ik echt uitermate goed gestemd ben vandaag. En überhaupt de afgelopen week. Maar dat komt gewoon omdat er zoveel mensen op mijn pad komen die iets anders willen. En zoveel mensen die zeggen, ja, ik kan me zo erg vinden in de standpunten van de Libertaire Partij. Mm-hmm. En het enige wat dus na het punt was, is die social proof.
Ja.
En ik ben ervan overtuigd dat iedereen die zijn idealen stemt, als ze dat zouden doen, dan rollen we zo makkelijk die kamer in.
Ja.
Dus ik word gewoon, ja, ik word echt opgewekt van de mensen die berichten en zeggen van, ja, het is gewoon tijd voor iets anders. En die ook geloven in een beperkte rol voor de overheid. Een beperkt mandaat voor de politiek over onze eigen persoonlijke levens en werk. En dat gecombineerd met blockchain, wat gewoon niet, dat kan je gewoon niet meer de kop indrukken.
Ja, nou ja, dat is eigenlijk een technologische escape.
Mm-hmm.
Ik heb het vandaag in de Bitcoin Show ook gehad over dat gezegde dat democratie zijn 2 wolven en een schaap die stemmen op wat er op de menukaart staat.
Mm-hmm.
En vrijheid is een zwaar bewapend schaap.
Mm-hmm.
En ik heb zoiets van, ja, de Bitcoiners zijn zwaar bewapende schapen. Want die hebben encryptie. En de overheid kan nog zoveel ME'ers optrommelen, maar die zijn niet in staat om een wiskundeprobleem op te lossen. Dat gaat niet gebeuren. Dus wat dat betreft denk ik van, ja, Bitcoin is een tool om de overheid los te weken van het geldsysteem wat ze gebruiken. En daarmee de basis van die macht. En met name, ik bedoel, hoe groter die bureaucratie is, hoe groter het probleem is. Voornamelijk de macht vanuit Brussel. Ik bedoel, je zal altijd wel lokale overheid hebben. Maar dat gigantische bureaucratische systeem wat is opgetuigd, wat nu totalitaire eigenschappen krijgt, dat moet stoppen.
Mm-hmm.
En ik denk dat Bitcoin dat gaat stoppen.
Mm-hmm.
Maar ja, misschien zijn we wel nog echt heel vroeg daarvoor.
Ja, dat zou kunnen. Ik denk inderdaad dat het dat het nog wel even duurt voordat men het allemaal ontarmt inderdaad. Maar het is wel een trein die ik gewoon steeds harder zie gaan rijden.
Ja.
En ja, ik had ook van de week een paar mensen al gesproken van hoe verder, ongeacht wat er gebeurt, hoe gaan we verder? En ik merk gewoon heel veel enthousiasme en heel veel drive om iets te veranderen.
Ja.
Dus ik denk dat het inderdaad dat het niet snel opgelost is, maar ik geloof gewoon heel erg in de mens. En dat is natuurlijk ook waarom ik bij de Libertaire Partij actief ben, omdat dat uitgaat van een positief mensbeeld.
Ja.
Vertrouwen in het kunnen van de mens, het vertrouwen in het sociale karakter van de mens. En ik geloof gewoon dat gaat winnen. En ik weet niet wanneer, maar dat is wel waar ik wat ik echt heel sterk voel.
Ja. Ja, ik ben het met je eens. En ik vind dat ook ik vind het ook heel tof. Ik bedoel, wat er ook gebeurt, weet je. De mens zelf zal er wel doorheen komen.
Mm-hmm.
De mensheid komt er wel doorheen.
Mm-hmm.
Maar als ik zo om me heen kijk en ik zie de ondernemers allemaal kopje ondergaan en wanhopig zijn. En dan het idee. En nogmaals, voor hetzelfde geld wordt Rutte afgestraft hoor in die verkiezingen. Ik heb geen idee. Maar als dat niet gebeurt, dan kan ik me gewoon niet voorstellen hoe 2 miljoen MKB'ers in Nederland de hoop erin houden op het moment dat we Rutte 4 krijgen.
Mm.
Dat lijkt me heel heel lastig. Mm-hmm. En ik bedoel, wat voor plannen ze ook met z'n allen hebben gemaakt. Het is allemaal meer belasting, meer belasting, meer belasting. Want die crisis moet betaald worden. Maar aan de andere kant, die geldprinter gaat aan. Weet je, het vermogen van mensen wordt van alle kanten aangevallen. En dat is iets waarvan de meeste mensen zich niet eens bewust zijn. Het is allemaal zulke fundamentele kennis die mensen nodig hebben om LP te begrijpen. Mm-hmm. Dat ik zoiets heb van, ja, hoe kun je zo'n grote groep mensen nou een sneltreincursus vrijheid geven?
Mm-hmm. Ja, ik denk dus dat Bitcoin daar gewoon een goede ingang voor is. Want dat is, ik vond het grappig dat ik net zei dat de partij is, zeg maar, niet goed benaderbaar. Dat is heel lang zo geweest.
Mm-hmm.
En ik merk ook gewoon dat, dat merk je ook aan het, zeg maar, het ledenbestand, wat overwegend man was. Maar ik merk sinds we, zeg maar, ook naar podcasts maken, je laat een menselijk gezicht zien en je gaat wat minder op de toch iets minder op de inhoud zitten direct.
Ja.
Komen er veel meer andere mensen binnen en ook veel meer vrouwen die lid worden. En we zijn denk ik ook meer benaderbaar. En de strategie is altijd geweest, je moet een brede loper uitleggen. En ik merk dat met mensen die lid zijn geworden en bij het bestuur zijn gegaan, die beginnen toch meer als een VVD'er, misschien een iets liberalere VVD'er. En die gaan steeds meer richting dat libertarisme, schuiven ze op.
Ja.
Omdat ze er gewoon in zitten. Want uiteindelijk, als je ergens aan toegeeft, dan ga je het dus ook weer overtuigen. Dan ga je het aan jezelf verkopen.
Ja.
En ik denk dat dingen als Bitcoin, dus zeg maar, dat is ook een beetje zo'n mechanisme. Dus je legt je ergens op toe. En je denkt van, ik geloof hierin. En dan ga je het in verdiepen. En dan ga je het ook uiteindelijk gewoon, je wil er gewoon meer mee. Dat is gewoon hoe je hersenen werken.
Ja.
En dat is wat ik altijd heb geprobeerd binnen de partij. Om een vriendelijk, open, zeg maar, rode loper neer te leggen. En een gezicht te zijn. En dan mensen binnen te halen. En dan vervolgens intern uiteindelijk, zeg maar, kom je wel tot die kern. Dat kost gewoon tijd. Dat kan je niet doen in een campagne met een billboard of een pitch van 20 seconden die je op de radio krijgt. Dat heeft gewoon meer tijd nodig.
Ja, ja, interessant inderdaad. Ja, ja, ik ga er dus eigenlijk vanuit dat je tenminste één zetel gaat, of dat jullie tenminste één zetel, mm-hmm, vandaag gaan winnen. Dat betekent dat dan kom jij in de Tweede Kamer. Dan heb je ook direct een platform om eigenlijk al die problemen aan de kaart te stellen,
mm-hmm,
vanuit het perspectief van het libertarisme.
Mm-hmm.
Hoe zie je dat? Wat gaat het opleveren? Hoe
zie
je dat?
Heel veel. Ik vind dat echt, daar word ik nog enthousiaster van dat idee. Want dat is, je hebt dan inderdaad 4 jaar lang de tijd om te laten zien waar je voor staat, wat je standpunten zijn, puur door het in de Kamer te verkondigen, door moties in te dienen.
Mm-hmm.
En het monetaire systeem bijvoorbeeld, dat is geen agendapunt nu. Dus je kan het gaan agenderen in de Kamer. Er gaat er over gesproken worden. Mensen gaan over nadenken. Kamerleden gaan over nadenken.
Ja.
Je ziet het in de media terugkomen. We kunnen op onze eigen kanalen delen. En dat gaat er zoveel verschil maken. Ik ben ook van overtuigd, gezien de berichten die ik altijd krijg van mensen die ons net leren kennen.
Mm-hmm.
En hoeveel mensen zeggen, ik ben het echt zo met overal met jullie eens. En ik weet gewoon dat het enige probleem is dat we gewoon niet bij iedereen bekend zijn.
Ja.
Op het moment dat heel Nederland ons kent, omdat we in de Kamer zitten, ja, dan zijn we binnen no time zo'n grote partij. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja, ik heb altijd Partij voor de Dieren best wel van dichtbij gevolgd. En ik vond dat altijd zo'n goed voorbeeld. Want toen, ik weet de eerste campagne, volgens mij was dat eerst van Marianne Thieme, dat ze op een gegeven moment zei van, ja, wat zouden je kinderen stemmen?
Mm.
Wat natuurlijk, mm-hmm, echt psychologische chantage is, mm-hmm, in Tokio, maar wel heel erg sterk. En dat heeft ze volgens mij 1 of 2 zetels opgeleverd. En van daaraan zijn ze gewoon als een gek vragen gaan stellen. Zij zijn zo bezig geweest met moties en met vragen, dat ik echt zoiets had van, ja, dit is een schoolvoorbeeld van hoe je dat doet. En nu is eigenlijk die partij niet echt meer weg te denken. Ik bedoel, het is nog steeds een relatief kleine partij, maar voor hetzelfde hebben ze straks al 6 of 7 zetels, weet je. Ik bedoel, het groeit gewoon wel heel hard. Het is een van die partijen die gewoon zetels snoept bij CDA, PvdA, VVD, D66, nou, D66 weet ik niet, maar in ieder geval dat soort partijen. Dus dat is natuurlijk de weg die je moet bewandelen. Je moet erin je voet tussen de deur hebben en dan gewoon knallen.
Ja.
En dan heb je ook nog het voordeel, omdat je nu die bitcoiners zo aanspreekt, over 4 jaar heb je grote kans dat die bitcoiners ook nog eens een keertje financieel gezien heel daadkrachtig kunnen, mm-hmm, zijn en de partij verder kunnen helpen met weet ik veel, veel grotere campagne, veel meer bereik. En ja, het echt ja, in de schijnwerpers zetten van die agendapunten.
Ja, het is nu echt inderdaad die eerste stap naar de Kamer is gewoon het meest lastig. Als die gezet is, dan is het, nou ja, ik wil niet zeggen een walk in the park, maar het is wel een heel andere, een different ballgame. Ja. En dan kan je inderdaad, het doet de Partij van de Dieren ook heel goed, want die hebben echt wel een aantal van hun moties gewoon doorgevoerd gekregen. En omdat zij dus een partij zijn met een heel uniek standpunt, zie je dus, en daar zetels mee scoren, ja, dan is het interessant voor andere politieke partijen om daar iets mee te doen.
Ja.
We hebben het nu eigenlijk al een klein beetje gezien met ons Bitcoin-standpunt. Dat we hebben natuurlijk een heel uitgebreid en doordacht standpunt. En dat andere partijen hebben daar misschien een regel of twee over opgenomen. En je ziet nu dat andere partijen zeg maar dat ook overnemen. En als wij in de Kamer komen en dat is gebeurd met een Bitcoin-campagne, dan zet dat direct Bitcoin op de agenda bij alle politieke partijen.
Ja.
Want de VVD wil niet, of FVD of ja, 21 of wie dan ook, wil niet dat er stemmers die potentieel op hun kunnen stemmen, zeg maar, worden afgenoemd. Dus ze gaan mee in de manier waarop wij dat gedaan hebben.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een beetje wat ik eerder al zei, heel lang de functie geweest van de Libertaire Partij is een getuigenispartij. Een getuigenis over het gedachtegoed en zo anderen beïnvloeden. En als jij dat doet door zetels te scoren en nou ja, inderdaad van 1 naar 6 of door te groeien, dan betekent dat de VVD en andere partijen gaan daarop letten.
Ja.
Dus dat is al de eerste
Ik heb het idee dat
stap.
Dat nu al gebeurt.
Ja, precies.
Want
ja.
Ik weet niet wat het was, maar ik zag op een gegeven moment, ik weet dat jij was toen al begonnen met flink over Bitcoin tweeten en Instagram, dat soort dingen. En toen kwam Baudet, die kwam opeens met een tweet, free Ross Ulbricht. Hmm. En Ross Ulbricht is de oprichter van een van de beroemde darknet markets. Die toen op een gegeven moment de Silk Road, die op een gegeven moment opgeheven is, of eigenlijk hij is gepakt daarmee. En hij heeft volgens mij 3 keer levenslang of zoiets, heeft een krankzinnige gevangenisstraf gekregen. En hij is gewoon een hele, ja, het klinkt raar, maar hij is gewoon een libertariër, hij is gewoon een ondernemer. En heeft vanuit libertarisch gedachtegoed, vanuit persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid, ook het idee van drugs moet gelegaliseerd worden, is hij dat gaan doen.
Mm-hmm.
En ja, die gevangenisstraf slaat helemaal nergens op. Maar dat Baudet dat opeens retweet, dan heb ik zoiets van, ja, dat is grappig. Weet je, ik ben benieuwd hoe je dat ziet, hè? Want ik vind namelijk in heel veel opzichten is Forum een libertarische partij. Wieber van Hagen heeft letterlijk gezegd, ik ben een libertariër.
Mm-hmm.
Waarom zeggen ze dat niet? Waarom is dat? Ik bedoel, je hebt ook op een gegeven moment uitgelegd van, het is van de libertarische partij naar de libertaire partij gegaan. Wat is er met dat stempel of dat woord? Of is het te lastig voor mensen? Snappen ze niet het verschil tussen liberaal en libertair? Of?
Ja, ik denk dat deels hangt er een bepaald idee omheen, om libertarisch. Ja, libertair en libertarisch was meer omdat het na het ingewikkeld was. Ik merkte gewoon dat journalisten en andere mensen het verkeerd uitspraken.
Ja.
Dus ik heb daar, libertair is echt een cosmetische verandering om het gewoon makkelijker te maken. En het heeft ook een, weet niet, ik vind de klank beter, het klinkt anders. Ik zat bij NPO 1, die zei van, ja, wat is nou het verschil tussen liberaal en libertair? Ik wil het gaan uitleggen. En ze zei zelf van, ja, is het chiquer, zegt ze zo?
Ja, omdat het elitair, het woord elitair.
Ja, misschien dat R inderdaad. Het R inderdaad, dat maakt het misschien dat het meer Frans klinkt of zo. Ik weet het niet, maar ik merk dat mensen een andere gevoel bij hebben. Want Van Hagen zei ook niet, ik ben libertaris, ik ben libertair. Ik ben meer libertair, zei hij.
Oh ja, zei hij dat? Ja,
ik
ben grappig.
Ik weet nog, omdat ik daar zo mee, ik ben natuurlijk daar heel erg mee bezig. En ik zie dus mensen dat woord oppikken. Waaronder hij, dus dan weet je dat. En ik heb nog nooit een prominente politicus horen zeggen dat hij libertarisch is.
Nee.
In Nederland.
Nee, ik wou zeggen, in Nederland sowieso niet. Nee.
Ik bedoel, Reagan die zei, ik ben een libertarian eigenlijk meer. En er zijn wel meer politici. Maar in Nederland heb ik dat nooit gehoord. Dus, en dat is dus ook weer wat ik zeg, dat beïnvloed vanuit de libertaire partij. Dat is, nou ja, goed, de naam is belangrijk.
Ja.
En ja, dat is één punt, maar ik denk dat ook bij Forum, ik vind het een beetje dubbel. Want ik weet dat Thierry in zijn boek Oikofobie, ik heb het zelf niet gelezen, maar daar is hij ook heel lovend over de libertaire partij. En als ik naar de standpunten kijk en dingen die hij wil uitvoeren, dan is het niet zuiver libertair. Dat kan, want dat kan gewoon een politieke keuze zijn. Maar wat ik nu zie, is dat hij wel heel vaak aan het een pleidooi aan het houden is voor meer geld naar. Zeg maar. En dan komen de X, Y, Z onderwerpen waarbij hij dat zegt. Of bijvoorbeeld hij, een van zijn dingen die hij ook vindt is dat de Nederlandse overheid moet energiebedrijven opkopen om zo de energiemarkt en de prijs van energie weer in handen te krijgen. En ik weet niet of dat een, populair standpunt is of dat het. Maar er komen wel dit soort dingen waardoor ik denk van ja, als ik naar ons programma kijk, dan moet het altijd minder geld kosten en minder regels opleveren dan waar we nu zitten.
Ja.
Het mag nooit een andere kant op gaan. Dan ga ik echt altijd voorleggen van nee, dit betekent meer regelgeving, dus dat doen we niet. Dit betekent meer belasting, dus dat doen we niet. En een van de dingen waar wij veel kritiek op krijgen is dus dat voorwaardelijk basisinkomen.
Ja.
Wat in naam, dat is echt ook weer zo'n naamsding. Ik dacht, ik ga niet zeggen negatieve inkomensbelasting, want dan haakt iedereen af.
Mm-hmm.
Maar gebruik voorwaardelijk basisinkomen. Maar dat mag niet duurder zijn dan wat we nu al uitgeven aan sociale zekerheid. Ik denk ook dat het veel goedkoper kan en met veel minder regels. Het moet altijd een pad zijn en minder belasting en minder regelgeving. En ik zie niet per se die lijn bij Forum.
Ja.
Maar ik kan dus ook niet precies doorzien wat is nu een politiek spel. En wat is nu daadwerkelijk wat jij gelooft?
Ja, dat is sowieso lastig natuurlijk. En zeker bij nieuwe partijen is dat lastig. Omdat ja, je weet het niet, weet je. En dat is mijn hele grote probleem sowieso met die verkiezingen. Als je die verkiezingsprogramma's erop naslaat. Het zijn allemaal beloftes. En voor hetzelfde gaat allemaal loze beloftes. Je hebt geen idee, bij de VVD weet je dat het allemaal loze beloftes zijn. Maar ja, voor de rest, ik weet het niet, weet je. Dat is gewoon lastig. Maar goed, oké. Okay. Ik ben heel erg benieuwd of het... Ik ben het met je eens dat Forum niet een libertaire partij is, maar een soort van, ja, ze lenen onderwerpen die heel erg uit dat kamp komen, heel erg uit het gedachtegoed komen. Als je toch een beetje zou willen zeggen van ja, als je naar die standpunten kijkt, libertaire standpunten, dan is Nederland eigenlijk van de ene op de andere dag ervan uitgaan dat Forum een grote partij wordt, ervan uitgaan dat jullie tenminste één zetel in de Kamer hebben, dan is Nederland van de ene op de andere dag toch een land geworden waarin libertariërs een prominent, of in ieder geval het libertarisch gedachtegoed, een prominente plek in de Tweede Kamer inneemt.
Mm-hmm.
Dat vind ik best wel een dingetje. Dat is in ieder geval een gigantische winst.
Ja, zeker. Ja, sowieso vind ik het al met de opkomst van Forum 4 jaar geleden. Dat liet al zien dat men gewoon klaar was met na de koers waar de VVD op ging. Het is grappig dat ze nu deze verkiezingen, nadat ze natuurlijk in 2018 niet de grootste waren. Forum werd de grootste bij Provinciale Statenverkiezingen. Dat ze niet toen al hebben gezegd van we moeten meer opschrijven. Ze hebben iets gedaan, maar vooral op basis van immigratie.
Omdat
PVV natuurlijk ook een grote partij is en FVD daar ook heel erg op zich op onderscheidt. Maar dat ze nog niet echt verder gekeken hebben naar deregulering en belastingverlaging. Ik heb gezocht op het programma, want we waren bezig met het maken van memes. Wat is het verschil tussen de VVD en de LP? En er is echt, voor mij is er één zin over belastingverlaging in het programma van de VVD.
Mm-hmm.
Dus het is best wel apart dat wel je ziet dat Forum dus een opmars aan het maken is. En andere partijen, sowieso zie je door het veelvoud aan partijen wat op een peiling in de peilingen op een zetel stond, dat er gewoon mensen iets anders willen.
Ja.
Maar de gevestigde orde lijkt nog niet, zeg maar, dat helemaal te realiseren en zich aan te passen. Dus het is heel groot inderdaad van dat als ze inderdaad morgen 15, 16 zetels hebben voor FVD en LP daarbij. Dan is dat inderdaad een hele grote omslag.
Ja.
En dan gaat dat heel veel impact hebben inderdaad ook het komende jaar. Ik ben wel benieuwd, ik zat van de week nog een artikel te lezen over Boris Johnson.
Mm-hmm.
En hij wordt ook wel als libertair bestempeld. In ieder geval in ieder geval zijn kabinet.
Uh-huh.
En in het begin was het ook zo. Ik was echt best wel onder de indruk van wetsvoorstellingen waar ook veel deregulering en belastingverlaging in voorkwam.
Ja.
Maar toen kwam corona en toen was hij in één keer mega autoritair.
Totalitaire staat is het geworden. Dat is
een hele, hele grote teleurstelling. Dus ik hoop dat, en dat is natuurlijk ook weer een beetje het ding met het plus. Als je daar zit, wat gaat dat met je doen? Als je uiteindelijk macht hebt. En dat is gewoon waar ik wel sceptisch op blijf.
En de angst, weet je. Ik bedoel, ik vond het interessant. Vorige week hebben we natuurlijk met Arno Wellensen gehad over de drijfveren van Rutte onder andere. En hij zegt van ja, het is wel degelijk zo dat Rutte echt probeert om de beste keuzes te maken voor, weet ik veel, voor bange corona-vrezende Nederlanders, bij wijze van spreken. Hij is heel bang om het fout te doen. Hij is echt vanuit angst aan het regeren. En ja, weet je, ik zit meer soort van, volgens mij is het echt soort van een Europese agenda die hij gewoon uitvoert. Mm-hmm. En verder er inhoudelijk niet zoveel aan kan toevoegen of kan op kan afdingen. Mm-hmm. Want dat kan hij gewoon niet, omdat hij het karakter daar niet voor heeft. En ik denk dat dat ook waar is, eerlijk gezegd. Misschien kan het allebei waar zijn. Hoe zie je dat als we een verschuiving krijgen in de Tweede Kamer? En stel dat we nog steeds een Rutte 4 krijgen, maar de VVD veel kleiner is. En misschien moeten ze wel met 6 partijen gaan regeren nu. Wat heeft dat voor invloed op het beleid? Wat heeft dat voor invloed op de verhouding in de Tweede Kamer?
Ja, dat ligt eraan wat die partijen gaan gaan doen. Stel dat Forum nu nodig is voor een meerderheid. Ik weet niet, ze hebben Forum al uitgesloten bij voorbaat. Dus ik weet niet of dat...
Nou, dan krijg je SP en GroenLinks moeten dan bij.
Ja, precies. Maar dan moeten ze of kiezen voor een minderheidskabinet, waar ik een groot voorstander van ben. Want dan moet je namelijk gewoon op onderwerp je best gaan doen. En het is niet bijvoorbeeld al één grijze massa waar niemand het mee eens is. Je kan als de partijen die in dat minderheidskabinet gaan zitten, die hebben gewoon veel meer de mogelijkheid om hun eigen idealen naar voren te brengen.
Ja.
Dus dat zou in principe zou dat op dat vlak beter zijn. Alleen, ja, ik weet niet of ik zo blij ben met de idealen van de VVD.
Ja.
En als zij... Het hangt af ook van wat die partijen die erbij gaan doen. Als je kijkt naar GroenLinks, een linkse partij, die heeft gewoon meegeholpen met dingen. Even los van wat je nog vindt, met het leenstelsel invoeren. Dat waren ze tegen.
Ja.
Door kabinet vormen en steun geven aan het kabinet hebben ze daar toch mee ingestemd. En nu zijn ze met de verkiezing weer tegen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook inherent aan politiek. En waarom politiek gewoon niet werkt. En we gewoon naar een systeem moeten waarbij we weer zelfbeschikking hebben. Want die mensen gaan altijd voor eigen belang. En daar is niets mis mee.
Mm-hmm.
Zolang je alleen maar over je eigen leven kan beslissen.
Ja.
Maar als jij je eigen belang nastreeft, terwijl je ook onze levens kan beïnvloeden, ja, dan is dat problematisch.
Ja.
Dus het is lastig, want politiek is gewoon lastig. Ik snap ook de mensen die zeggen, ja, ik ga niet stemmen, want ik wil niet een stem geven aan een systeem waar ik niet in geloof. Ik snap dat.
En
dat
ik was ook zo, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, ik snap dat heel goed. Want dat is dat zijn natuurlijk allemaal bij uitstek libertariërs. Ik zag het ook van, ik werd vannacht, ik weet niet waarom, rond 3 uur wakker in één keer. Ik was best vroeg in slaap, van 3 uur werd ik weer wakker. En ik zag, this is your boy Jay.
Ja.
En die zei, hij zei dingen, denk van, jij bent zo hard libertariër.
Ja.
En ook over dat de overheid geen zeggenschap over hem heeft en hij daarom ook niet wilde stemmen. En dat iemand op zijn tijdlijn zei ook van, je moet niet stemmen, want dan geef je na het jouw fiat aan het systeem. Nou, dat geloof ik, kan me heel goed indenken dat je dat vindt.
Dat is nu wel heel jammer, moet ik zeggen. Want dat is de enige manier om die corona shit weg te krijgen.
Ik heb hem dus ook inderdaad een bericht gestuurd, doe ik wel vaker. Want ik denk dat hij inderdaad, hij kent deze stroming niet.
Nee.
En ik wil heel graag dat hij die stroming leert kennen.
Maar dat is zo belangrijk.
Mm-hmm.
En ik bedoel, ik heb hem in de afgelopen 4 jaar ontdekt. Weet je, 4 jaar geleden denk ik niet dat ik echt bekend was met de libertarische gedachtegoed of de libertarische, wat dan ook.
Mm-hmm.
En ik denk dat we nu een fase ingaan waarbij heel veel mensen jouw campagne hebben gezien. Heel veel mensen, in ieder geval de basisgedachte van een kleinere overheid, leidt tot minder regeldruk, leidt tot meer persoonlijke vrijheid voor ondernemers, voor mensen. Die logica maakt nu sens binnen de context van corona. Want je ziet gewoon dat onder het motto van, we beschermen de zwakkeren, iedereen kapot gaat.
Mm-hmm.
En dat is die typische bijvangst van elke grote bureaucratie. Iedereen leidt onder een of ander krankzinnig plan waar eigenlijk niemand baat bij heeft. En dat is politiek.
Het is echt exemplarisch. Ik blijf dat een mooie petrischaal vinden waar je nu gewoon kan zien wat overheidsbeleid normaal gesproken ook doet. Namelijk, je focust op een marginale groep en je verdrukt ermee de rest. En dat is echt, dat zo werkt bijna elk overheidsbeleid en maatregel. Dat zei je net ook over regeren vanuit wantrouwen. Het heel erg vanuit wantrouwen. Het wantrouwen naar de mens als, doen ze wel het goede, als, of kunnen ze wel voor zichzelf zorgen. En je merkt nu dat door corona dat eigenlijk, en ook omdat het zo belicht wordt, dat mensen daar heel bewust van worden.
Ja.
En dat zie je dus ook in de toestroom van het aantal leden binnen de partij. En ik denk dat, ja, het is heel naar, maar dus ook een wake-up call voor veel mensen. En ik hoop inderdaad we hebben echt een hele grote campagne gevoerd. En ook de mensen binnen de LP zijn heel erg gedreven geworden en hebben echt hun best gedaan met al die kranten bezorgen bij iedereen. We hebben gewoon 300.000 kranten, zeg maar, op de mat gelegd van mensen. Ik liep mijn gebouw uit gisteren en was aan het praten. En ik denk dat iemand die herkende mijn stem of zo, maar draaide zich om en zegt, hey,
vet.
Robert, ja, ik ga op je stemmen, zegt hij zo. Ik heb je krant gekregen. Hij woont in mijn gebouw.
Cool.
Ja. Dus dat, ik ben heel benieuwd wat dat voor een effect gaat hebben. Maar in ieder geval zijn er een hele grote groep mensen voor het eerst in aanraking gekomen met onze partij. En ook echt inhoudelijk. Want die krant, dat is geen campagnekrant. Het staat echt allemaal inhoudelijk artikelen over verschillende onderwerpen. Van Bitcoin tot onderwijs en bestuurlijke vernieuwing.
Ja.
Dus dat gaat sowieso heel veel opleveren.
Ja, super cool. Hey, en nog even persoonlijk. Hè? Ik bedoel, ik denk dat veel mensen, ik ben er één van, misschien jou ook wel onze hoop gevestigd hebben op deze verkiezingen, als het gaat om de coronasituatie waar we in zitten. Als die hoop straks niet helemaal terecht blijkt te zijn, of eigenlijk een soort van in die uitgestelde teleurstelling tot climax komt, wat gaat er dan gebeuren? Hoe gaat Nederland eruit zien?
Ja, ik ben benieuwd of mensen, als het tegenvalt, nu wel in actie gaan komen. Ik ben nog steeds verbaasd over het feit dat horecaondernemers niet massaal de straat op zijn gegaan.
Ja, dat verbaast me ook.
En dat moet een keer klaar zijn, want het gaat voor hen gewoon een keer klaar zijn.
Ja.
En ik denk dat, ja, ik denk dat ze wel beseffen dat weer een Rutte-kabinet wordt, dat ze iets moeten gaan doen. Dus dat is denk ik, ik denk dat er wel meer gaat gebeuren dan. Ik denk ook dat, ik zou zelf ook wel meer, überhaupt ga ik na morgen ook met binnen de partij praten over wat er ook gebeurt, wat de uitslag ook is. Van ja, hoe kunnen we nu een actieve rol nemen, meer activisme voor elkaar krijgen, misschien een coördinerende rol gaan krijgen in ook dat protest tegen deze maatregelen.
Ja.
Want daar moet gewoon iets tegen gebeuren. Want als je na te ziet wat de agenda is vanuit Europa en andere instituties, dan is het niet volgende maand klaar.
Ja, nou, ik heb zoiets van, ik vind eigenlijk, ik snap het gezien de verkiezingen, maar als je kijkt dat de hele politiek wegblijft van bijvoorbeeld zo'n demonstratie op het Malieveld, dan heb ik zoiets van, die mensen en die movement heeft gewoon politieke support nodig.
Ja.
En ik vind het eigenlijk raar dat Forum er niet bij gaat staan. Dat is toch raar. Als je Stem Nederland Vrij, als dat je hele ding is, en je gaat niet op het Malieveld mee demonstreren met die mensen, je gaat niet de klappen opvangen.
Nee.
En ik ben benieuwd of de ME Baudet een hond in zijn been laat bijten. Weet je? Daar ben ik echt benieuwd naar. En dat is eigenlijk waarvan ik denk van ja, dat is een gemiste kans geweest. Ja. Dat, maar goed.
Ja, en dat is inderdaad, ik had ook bedacht, als je vraagt wat ga je doen in de Kamer. Ik bedoel, moties en de politieke weg is één ding, maar je bent een platform en een persoonlijkheid geworden als je de Kamer zit. Dus het eerste wat ik ga doen is inderdaad wel naar het Malieveld gaan.
Ja.
En gewoon wel laten zien dat je daar bent. En laten inderdaad.
Nou ja, want even voor de duidelijkheid, je was al op het Museumplein, hè? Dat heb je al gedaan.
Ik ben al meerdere keer naar het Museumplein en Malieveld geweest, inderdaad.
Ja.
Maar dan. Dat is toch indrukwekkender als je dat als Kamerlid doet. Dus dat gaat gewoon door. Ik ga nog steeds naar Museumplein en Malieveld.
Ja.
En ik ga dan ook proberen vanuit die rol gewoon dat protest wat meer in banen te leiden.
Ja.
Ik denk als dat gebeurt, als een vertegenwoordiger van de Tweede Kamer meedoet met een protest, ja, dan heb je die social proof dus meteen.
Ja.
En dat hebben we gewoon nodig. Dus ik vind het ook raar dat het niet gebeurd is. En ik hoop dat Baudet of Van Haar of iemand gewoon inderdaad na de verkiezingen, als ze niet mogen meeregeren en het op die manier niet kunnen veranderen, dat ook gaan doen.
Ja.
Want dat gaat echt heel veel uitmaken.
Ja. Ja, ik vind Nederland is gevangen in een klassiek prisoners dilemma. Een soort van als ondernemer in je eentje gaat je kop eraf als je je winkel opengooit of je kroeg opengooit of wat dan ook. Maar als iedereen het doet, dan zijn de maatregelen morgen weg.
Mm-hmm.
En ik denk dat niemand durft dat, omdat hij bang is dat zijn kop eraf gaat.
Ja.
Maar dat die prisoners dilemma doorbreken, die vicieuze cirkel doorbreken, mensen vertrouwen geven dat het iets is wat we met z'n allen kunnen doen. Ik denk dat gaat al het verschil maken.
Mm-hmm.
Dat kan Nederland weer vrij krijgen, mocht het niet het resultaat zijn van de verkiezingen vandaag.
Ja, zeker. Ja.
Super. Nou, Robert, wij gaan nog even door, toch? Met de Vivo Valentine podcast.
Wel.
Ja, top. Nou, volgende week weer eentje. Dan gaan we terugkijken, denk ik, op deze verkiezingen.
Mm-hmm.
Ik hoop dat ik je morgenochtend kan feliciteren als lid van de Tweede Kamer.
Ja.
En zo niet, dan gaan we volgende week bespreken wat
we dan gaan doen.
Inderdaad.
Ja,
top.
Een goeie.
Top, thanks.